Zie, DOP, CDA. Meneer Bos, DOP.
Dankjewel, voorzitter. Even met betrekking tot de extra kosten van de centrumontwikkeling. Kijk, die 1,125.000, dat is bekend. En daar gaan we ook verder niet over. Dat is ook niet het probleem. Maar het gaat erom dat we nu geconfronteerd worden nog dat nog niet alles verworven is. En daardoor dus gewoon hoe langer dat uitgesteld wordt, hoe hoger die kosten kunnen zijn. En vervolgens natuurlijk ook de bouwkosten stijgen ook. Materialen, noem maar op, arbeid, personeel. Dus eigenlijk zouden dan in de voorjaarsnota aan voorziening moeten worden opgenomen om te kijken van hoe kunnen we die extra kosten die daarmee gemoeid zijn op kunnen vangen. Dat is eigenlijk veel meer de vraag dan over de kostenstijging van 1,1 miljoen. En met betrekking tot de besteding van het positieve saldo, daar komen we wel terug in de raad. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk nog even naar het CDA. Dat ze gebruik maken van tweede termijn. Maar goed. Dan kijk ik nog even naar de portefeuille de burgemeester van de Elze voor de antwoorden in tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat was de vraag van de VVD over personeelsbeleid. En het is inderdaad zo dat we met veel parttimers werken, maar ik... U maakt de opmerking dat dat zou kunnen leiden tot minder efficiënt werken. Dat is in mijn ogen niet altijd het geval. Sterker nog, dat het juist heel veel efficiëntie op kan leveren. Tenzij je natuurlijk met heel veel hele kleine contracten gaat werken. Dan moet je dat wel afvragen. En er werd nog een verband gelegd met de in- en uitstroom, met het aantal uren. Ik denk juist dat je als gemeentelijke organisatie soms mensen aan je kunt binden, doordat je tegemoet komt aan... wensen van mensen rondom de uren dat ze willen werken. En dat heeft zijn grenzen. Maar het is dus niet zo dat dat automatisch leidt tot meer in- en uitstroom. Nee, juist in deze tijd moeten we heel goed kijken. Zeker als je de goede mensen wilt behouden. Om te kijken wat kan daarin en wat niet. En ja, er zijn grenzen. Als alle mensen allemaal heel weinig uren werken, dan is het op een gegeven moment niet meer efficiënt. Maar dat kennen we ook vanuit andere organisaties, dat je daar gewoon een grens in hebt. Dus goed dat u ernaar kijkt, daarop wijst. Ik heb geen signaal dat dat nu binnen onze organisatie tot knelpunten leidt. Sterker nog, dat dat ertoe leidt dat wij mensen binnen kunnen halen, die juist omdat je dergelijke mogelijkheid biedt.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar wethouder Brands voor de vraag van de DOP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat had ik wel begrepen, uw achtergrond die u bracht. En dat zou natuurlijk fijn zijn als ik alvast een soort iets in de achterzak heb zitten voor als het misgaat. Want natuurlijk lopen de bouwkosten op, maar we hebben hier een bouwer. En als die winst maakt, gaat hij ook niet zeggen, gemeente hier, want ik heb er nou toch eigenlijk meer aan verdiend dan ik van tevoren gedacht had. Dus ik laat het maar even scherp zijn, ook voor het college. Hè. Dat betekent ook dat we als college erg hard ons best moeten doen, maar we moeten de kosten ook wel daar leggen waar ze willen. Als het gaat over de verwerving, dat is in beeld gebracht wat daar de kosten van zou kunnen zijn. Ja, die kunnen tegenvallen als er tot onteigening wordt overgegaan, dat er mensen meer krijgen dan wij ingeschat hebben. Maar laten we die scherpte er maar even erin houden. En als ik daar niet aan toe kom, dan heb ik iets uit te leggen aan u allen. En dan gaan we met z'n allen daarover hebben. Dan gaan we kijken, hoe reëel is dat? Dan is het reëel, want anders kom ik niet bij u. Maar laat scherpte maar er even op zitten. U heeft al extra geld, fors extra geld geïnvesteerd. Het moet ook eens een keer zijn zodat wij het slot er even opzetten. Dus dat is eigenlijk de insteek die ik van u heb. En als het anders wordt, dan bent u de eerste die het hoort.
Dank ik wethouder Brands voor zijn bijdrage in tweede termijn. Dan ga ik, sluit ik dit agendapunt af. Ga ik naar agendapunt 10. Raadsvoorstellen zaken voorjaarsnota 2022 gemeente Boekel. Waarbij ik eventueel wil vermelden dat ik voorstel na dit agendapunt even een korte plaspauze en een benenstrekmoment in te lassen. Dan gaan we naar agendapunt 10, waarin gevraagd wordt om de voorjaarsnota 2022 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 23 tot en met 26. Deze worden voor kennisgeving aangenomen. We hebben gisteren technische toelichting gehad, maar ik zou graag aan de commissieleden willen vragen of zij nu ook gebruik willen maken van de spreekrecht in eerste termijn. Kan met een sterretje naar de raad?
Ja, dat zou mooi zijn.
Mevrouw van Mensvoort, CDA.
Ja, dankjewel, voorzitter. Allereerst hartelijk dank voor de toelichting en de antwoorden op de vragen die we gisteren al gehad hebben. Dat heeft toch wel veel meer inzicht gegeven. Maar we hebben nog een aantal vragen die we nu willen stellen. Het begroten van de liquiditeitsstromen wordt steeds belangrijker, omdat de onzekerheden van de donaties uit het gemeentefonds steeds groter worden. Het heeft vooral te maken met toenemende taakoverregelingen naar de gemeente en de hoogte van de financiering daarvan door het Rijk. Kan je mij horen, Jean? Sorry. Kan je mij horen? Ja, niet alles het goed. Ook vormen de huidige internationale ontwikkelingen en als gevolg daarvan de onzekere economische omstandigheden een belangrijke risicofactor voor de financiële weerbaarheid van gemeenten en voor Boekel als kleine gemeente in het bijzonder, met name in het sociaal domein. Betekent dit dat bij nieuwe onverwachte omstandigheden, bijvoorbeeld een nieuwe uitbraak met nieuwe beperkingen, waarbij uitgaven substantieel groter uitvallen dan begroot, deze steeds worden gefinancierd met kort vermogen? En zo ja, wat betekent dit voor 2022-2023 dan voor onze financiële positie? Er is de komende jaren al geen ruimte meer voor nieuw beleid. De begrotingen zijn de komende jaren niet sluitend en de coalitiewensen zijn nog niet meegenomen. Blijven we dan wel voldoende in staat om onze korte termijn schulden te betalen? En houden we voldoende afstand tot een artikel 12 status? De coronapandemie is een nieuwe fase ingegaan. Wat is de afgelopen tijd nu precies de financiële impact geweest van alle coronamaatregelen en beperkingen op het financiële beleid en de financiële situatie van gemeente Boekel? Waarom zien we hier helemaal niks van terug in de voorjaarsnota? Is het verstandig om daar wel iets in op te nemen of daar iets voor te reserveren? Omdat de kans groter is dat er wel nog iets komt dan niet. En dan heb ik nog een vraag over de kosten van afvalinzameling en verwerking stijgen. Die zijn contractueel vastgelegd, maar worden doorgerekend aan de burgers. Het gevolg is dat de woonlasten van onze burgers zullen stijgen, naast de energielastenstijging die burgers ook hebben. Vraagt dit niet een nieuwe heroriëntatie op de wijze waarop woonlasten kunnen worden beïnvloed en de wijze waarop deze aan de burgers in rekening wordt gebracht? Met andere woorden, misschien nieuw beleid wat kosten bespaart? En dan nog een vraag over de inhuur en de aanpak van de bovenste huis. Daar staat een bedrag van 10.000 voor genoemd, eenmalig in 2022. Wat is het doel van dit bedrag en wat moet het opleveren? Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. Kijk naar de overige leden van de commissie. Mevrouw Van Eert, gemeente Belang van het Boek.
Sorry. Dankjewel, voorzitter. En je was goed te verstaan. Ja, dankjewel. Voor mij soms maar fijn. We gaan niet de vragen herhalen die dus gisteren behandeld zijn in de bijeenkomst. Die vraag heb ik hier paraat en ik ga ervan uit dat goed beantwoord is. Er is eigenlijk wel één hoofdthema. Als we naar voorjaarsnota kijken, is wanneer wordt nu eigenlijk iets raadsvoorstel en wanneer niet? Dus hoe weegt het college nu af dat iets middels een streep in de voorjaarsnota, denk even aan de Elze 70.000 euro extra inhuur, bovenste huis 10.000 euro extra inhuur, dat we dat even zo gaan verevenen in de voorjaarsnota. En hebben wij zojuist een paar raadvoorstellen gehad die eigenlijk dan kruimeltjes zijn. Wij, de introductiebijeenkomst die we als raad hebben gehad, was heel nuttig. En wat ons betreft zouden we meer moeten nadenken, ook in de PSC-cyclus. Wat willen we eigenlijk in de raad wel of niet behandeld hebben? En op welke wijze gaan we iets in de voorjaarsnota goed verankeren? En op welke beleidsmatig en wat in de begroting? Ik denk dat dat, heb ik zojuist ook aangegeven, een mooi thema is. Maar ook in deze voorjaarsnota toch graag toch de reflectie van hoe moeten we dit nou eens begrijpen als raadslid? Waarom maakt het college soms het besluit? Dit moet aan de raad en soms gaan we het even zo weg. En dan moeten we opletten door dat er mutaties zijn, dat er iets is bijgemuteerd. Krijgen een hele subtiele toelichting. Dan moeten we maar ook maar vanuit afleiden wat het is. Dat is een gewetensvraag en daar wil ik graag antwoord op. En voor de verdere rest laat ik even. Ik wil toch ook benadrukken. Dat als je kijkt naar de voorjaarsnota, dan zou je eigenlijk een heel triest perspectief hebben. Somber perspectief over het financieel perspectief van onze gemeente. Maar we weten allemaal, we hebben zojuist de jaarrekening bekeken. Hè, uiteindelijk sluiten we positief af. Volgens mij is niks zo ingewikkeld als gemeentefinanciering. Wat volgens mij nog net als het weer is. Dat fluctueert van de ene kant naar de andere kant. Wordt bijgesteld, bijdragen. Dus in die zin is het ook voor een gemeenteraad ook best lastig om goed sturing te geven. Laat staan dat het voor de portefeuillehouder wellicht is op... Om beeld te hebben van nou, hoe zit je het nu eigenlijk, ja, wat is eigenlijk het meerjarenperspectief om het ook structureel dekkend te krijgen. En in onze optiek is deze voorjaarsnota in ieder geval niet representatief voor datgene wat we in de begroting voorgelegd gaan krijgen. Dus zo kijken we op dit moment ook naar deze voorjaarsnota.
Dank u wel. Kijk naar de overleden van de commissie, meneer Bos, DOP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is toch weer prima werk geleverd, ook door het ambtelijk apparaat, om de voorjaarsnota uit te kunnen werken. En in navolging wat mevrouw Van Eert aangeeft. Ja, ik vind hem wat... En het is me wel duidelijk geworden, laat ik het zo zeggen. Ik kom uit het bedrijfsleven. Dat een begroting en resultaten binnen het bedrijfsleven toch wel anders in elkaar zitten als met de gemeente. Dat is mij wel duidelijk geworden ook na de introductietrainingen die we hebben gehad daarover. Maar toch vond ik het jammer dat de toonzetting van de voorjaarsnota nogal negatief is. Met name naar de jaren hierna, 23, 24, 25. Er wordt echt een beeld geschetst van jongens, we moeten de hand duidelijk op de knip houden. Want we hebben daar geen mogelijkheden voor om iets te ondernemen. Terwijl de meicirculaire nog niet eens goed aangereikt is en er ook nog niet eens verwerkt is kunnen worden. Dus ik vind het wat voorbarig om daar nu al heel... een negatief beeld van te schetsen. Je kunt gerust een, hè, zoals we dat in het bedrijfsleven noemen, winstwaarschuwing afgeven. En de resultaten staan onder druk. We verwachten toch nog wel wat tegenslag. Maar ik vind dit wel een beetje wel negatief geschetst. Neem niet weg dat de toelichting van gisteravond door Jeroen uitstekend heeft gewerkt. Maar daarbij ook, en in navolging van mevrouw Van Eert, voor ons drie onderwerpen naar voren zijn gekomen waar we het dan toch wel vragen over willen stellen, want aanpak van de Elzen, 70.000 per jaar, terwijl er volgens mij tot nog toe onvoldoende resultaten zijn behaald, en we hebben daar al heel veel geld in gestopt, is het dan niet een beslissing die voorgelegd moet worden aan de Raad om te bepalen hoe we daarmee verder gaan en welke kosten daarmee gemoeid zijn en kunnen gaan. Tevens bovenste huis, ook daar is door de Raad, voorgaande Raad, nog aangegeven dat ze eerst onderzocht willen hebben. De gesprekken met de bewoners, de gesprekken met de ondernemers die daar zitten, alvorens dat er een plan van aanpak komt en op basis van dat plan, zeg maar, door de Raad een keuze gemaakt gaat worden. En hetzelfde geldt ook voor landgoedhuizen Padua van bijna 80.000 euro. Ik kan me niet herinneren dat bij welk bouwplan van een particulier of ander initiatief daar zoveel geld vanuit de gemeente wordt vrijgemaakt. Dat zijn toch wel vragen die ik aan de portefeuillehouder zou willen stellen. Of dat dat niet zaken zijn die doorgeschoven moeten worden naar de Raad. En niet, zeg maar, door de voorjaarsnota goed te keuren, ook dit soort bedragen goed te keuren. Dank u wel, Justus de Wijn.
Dank u wel. Ik kijk naar de VVD, meneer Dijks.
Voorzitter, dank je wel. Ik wil het eigenlijk heel kort houden, voorzitter, van onze kant. We hebben gekeken naar de belastingrechten en tarieven. En als VVD zien we namelijk onder de onroerend zaakbelasting staan het percentage van 1,94%, wat dan als consumentenindexprijscijfer wordt gehanteerd, wat dan weer een gemiddelde is over de afgelopen 5 jaar. Algemeen wil ik erover opmerken dat ik eigenlijk dit percentage wat ik daar zie, eigenlijk in heel veel andere stukken niet herken en terugvind. En dan denk ik wel eens van waarom gebruiken we het hier wel en ergens anders niet. En dat kom ik straks nog wel een keer op terug in andere settings. Wat we als VVD zouden willen bepleiten, is dat we na jarenlange extreem hoge verhoging van onze onroerend zaakbelasting, deze keer willen kiezen voor een percentage zoals hier is vastgelegd en daarvan een toezegging van de college vragen om dit percentage ook daadwerkelijk concreet te handhaven en niet verder te verhogen. Voor de rest willen we het in deze fase en deze termijn hierbij laten. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage in de eerste termijn. Dan ga ik als eerste naar burgemeester Van der Elzen voor een stukje de financiële vragen en alles wat binnen uw portefeuille valt.
Oh, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Het is door een aantal mensen aangegeven. Het is een eerste inschatting voor de komende 4 jaar en een update eigenlijk van de financiële positie op dit moment. Eigenlijk als vooruitlopend op de begroting die je straks op gaat stellen. En is gisteren ook wel aan de orde geweest het feit dat de meiscirculaire nog niet verwerkt is, waarvan we verwachten dat die echt substantieel veranderingen kan en zal gaan geven. Dat maakt het een beetje, wat kun je nu met deze voorjaarsnota en wat niet? Mevrouw van Eert vermeldde het net ook al. We willen u natuurlijk wel een update geven. Nou, dat maakt ook meteen een antwoord net van de DOP. Hij is wat negatief gesteld. Ja, dat is hoe u hem leest, want ja, hij is natuurlijk ook meerjarig, niet sluitend. Dus, en wij hebben hier als raad natuurlijk de wens om een sluitende meerjarenbegroting af te geven. Dus normaal gesproken zou je zelfs, als je niet zou verwachten dat die meiscirculaire wat zou kunnen oplossen, zou je zelfs met maatregelen voorstellen of aan de raad nu vragen, hoe gaan we nu te werken richting die begroting? Wat verwacht u van ons? Wat moeten we voor huiswerkopgaven gaan doen om die begroting sluitend te krijgen? Dus ja, te negatief, daar ben ik niet helemaal mee eens. Het is denk ik een reëel beeld geschetst. Hij is voor de komende jaren gewoon hij ligt negatief. Met de verwachting van de meiscirculaire denken wij dat dat wel goed gaat komen, maar we weten het niet. Dus dat maakt gewoon de onzekerheden maken dat we zeggen, dit is het momentopname. En wij hopen, dat is ook aangegeven door Jeroen gisteren, zo snel mogelijk. En we hopen in ieder geval voor de raad u wel dat beeld te geven van wat de meiscirculaire in ieder geval gaat brengen. Dus dat even denk ik vooruitlopend op de vragen die gesteld zijn. Wat je ziet is dus dat er voorspellingen met een zeer grote slag om de arm. Acre, heb ik net al genoemd. Aan de andere kant herverdeeleffecten die er nog mogelijk plaats kunnen vinden. Dus dat is allemaal aan je inkomstenkant waar de nodige onzekerheden zitten. Verder is het zo dat deze voorjaarsnota ook nog beleidsarm is. Want inderdaad, de wensen van de nieuwe coalitie, de raad straks, die zijn hier nog niet in opgenomen. Dus dat betekent dat sowieso eigenlijk wel ook de begroting 2023 relatief beleidsarm zal zijn. We zullen kijken wat we daar al van mee kunnen nemen. Maar ja, daar zitten maar een paar weken tussen. En hij moet natuurlijk ook nog in de raad besproken worden, het coalitieakkoord. Dus we kunnen daar ook niet helemaal op vooruitlopen. Ik denk dat even als instrument wat hier nu voor ligt. Het lopend jaar is wel een positief, geeft wel een positief beeld. Dat is wat concreter, dus dat is wel belangrijk om even te melden. En dat betekent ook een goed vooruitzicht voor dit jaar. Ik ga dan toch even de vragen beantwoorden. CDA heeft aangegeven, ook wel verwezen naar de onzekere financiële omstandigheden. En dat heeft ook zijn effecten op de liquiditeitsbehoefte die er als organisatie is. En dat klopt, dat heeft te maken met als we veel meer middelen gaan krijgen, dan hoef je minder vreemd vermogen binnen te halen. Maar dat is ook binnen je grondbedrijf. Op het moment dat je wel of niet gaat grond uit gaat geven, dan zie je ook steeds verschuivingen. En hoe goed je dit ook probeert te ramen, de liquiditeitsbehoefte ramen is een halve job binnen een gemeentelijke organisatie. En daarom zie je daar ook verschuivingen. En u gaf aan, mevrouw Van Mensvoort, is het zo dat automatisch, dat in dat sociaal domein, dat het automatisch dan betaald wordt uit korte termijn bemiddelen. De heer Van den Broek heeft gisteren proberen uit te leggen dat we proberen scherp aan de wind te zeilen. Dus je probeert maximaal gebruik te maken in algemene zin van kort vermogen. En daar waar dat niet meer verantwoord is, moet je lange termijn leningen afsluiten. En dat is steeds balanceren op, wat is efficiënt, wat kost het minst en het meest, maar wat kan ook nog. Dus het is niet zo dat dat één op één gekoppeld is aan een bepaalde uitgave. Dus die financiën, dat wordt in totaliteit bezien. Ja, er werd nog even een verwijzing gemaakt naar artikel 12 status. Nou, dat is hier nog lang niet aan de orde. Wij staan er gewoon goed voor. Financieel gezonde positie. En inderdaad, het negatieve saldo waar ik het over had voor de komende jaren, dat is ook dusdanig klein dat we dat gewoon opgelost krijgen. Mocht dat blijven staan, waar we dus niet van uitgaan. Maar dus even voor ter geruststelling, gezonde financiële positie en die artikel 12 niet aan de orde. De opmerking over corona, dat daar in de voorjaarsnota niet op teruggekomen wordt, dat klopt inderdaad. Tenminste niet in brede zin. In de jaarrekening is wel een kleine paragraaf opgenomen. En die is klein en beperkt, omdat blijkt dat de kosten en inkomsten een heel eind tegen elkaar opwegen. Je ziet dat met name de TOZO en dat soort regelingen, dat die één op één vergoed worden, die middelen. En dat wat we afgelopen periode bijgehouden hebben, wat we gedaan hebben, daar hebben we u over geïnformeerd. Wat we gedaan hebben bijvoorbeeld voor de CTB-controles. Nou, we hebben net nog een stuk gehad over de verenigingen. Dus die zaken, daar bent u over geïnformeerd. En de overige zaken vinden heel vaak budgetneutraal plaats. Dus dat is de reden dat dat beperkt geïnformeerd is in de jaarrekening. En dat ook voor de voorjaarsnoten dat minder relevant is nu. Dus weinig financiële impact. Even kijken. Het bovenste huis die is eigenlijk door. En naar mijn collega gemeenschapsbelang Vennoot Boekel. Ja, één hoofdthema. Wanneer naar de raad en wanneer niet? Wat je ziet in de voorjaarsnoten is tweeledig. Aan de ene kant is het een update van wat hebben nu de afgelopen besluiten voor gevolgen. Hoe uitzicht dat in de actuele stand van zaken. En dan zie je dat we verwijzen, bijvoorbeeld bij de lijst investeringen op pagina 19, dan verwijzen we altijd naar raadsbesluiten die daarbij zitten. Tenzij dat er geen verwijzing staat, dan is het nieuw beleid. Want het is tweeledig. Aan de ene kant is het een update met genomen besluiten. En aan de andere kant zitten er nieuwe voorstellen in. En hier in deze voorjaarsnota zie je bijvoorbeeld dat er nu nieuw voor de herinrichting van het centrum en voor de herinrichting van de Kerkstraat, dat daar dus nu een keuze ligt voor de raad om dat wel of niet te gaan doen. Dus dat is ook een mogelijkheid om daar wel of niet dan direct te voteren via de voorjaarsnota, of dat u zegt, nee, dat willen we middels een raadsvoorstel. Bij deze beide hebben we ook bijgezet dat ons voorstel is om voor die beide het nu wel op te nemen, maar wel nog met een raadsvoorstel naar u terug te komen voordat we het daadwerkelijk gaan doen. Dus er wordt rekening mee gehouden, maar we komen met een raadsvoorstel bij u terug. Dus dat is even de systematiek. En waar u op doelt is dat er wanneer gaan we nou eigenlijk, in welke situaties neemt het college nu een besluit waarbij jullie het achteraf zien? Want die zitten er dus ook in. En eigenlijk is daar een richtlijn in, daar waar het wanneer het staanbeleid is en iets is binnen een programma op te lossen, dan heeft het college de bevoegdheid om daar wat in te schuiven, om daar wat in op te lossen en hoeven we niet terug naar de raad. Daar waar het nieuw beleid betreft, moeten we altijd terug naar de raad. En misschien dan ook, ik zei net, daar waar het afwijkingen zijn ten opzichte van eerdere geraamde bedragen, hebben we de afspraak dat overschrijdingen van 10.000 we in de tussenrapportages melden. Dus dat is gewoon een melding. En dat we met de accountant hebben de afspraak dat overschrijdingen groter dan 25.000, dat we daarover verantwoording moeten afleggen. Dus je ziet ook in de jaarrekening dat daar 25.000 grens aangehouden is. Dus dat is even de beleidslijn. En is dat nou dus dit is de lijn die er achter onze voorstellen zit. En zo kijken we er als college in principe naar. En mocht daar ooit een andere afwijking in plaatsvinden, dan hoor ik het graag. Maar dit is de lijn die daaronder ligt. Even kijken. Ja, u heeft de opmerking gemaakt, de representativiteit van de huidige voorjaarsnota. En dat deel ik dus. We moeten toch even afwachten wat de meiscirculaire doet. De DOP, de toonzetting, heb ik ook besproken. Nog te vroeg voor maatregelen geven we ook aan, want mogelijk corrigeert het een en ander. Er is een vraag gesteld, ook door de DLP, over een aantal concrete voorstellen rondom de Els en Bovenste Huis. Ik wil nog wel even ingaan op het voorstel voor Huizen Padua. Waarom staat dit er nu in zoals het erin staat? Omdat er middelen vanuit de regio zijn om beschermd wonen lokaal te gaan inrichten. En daar hebben we geoormerkte middelen voor ontvangen. En de raad heeft hier vorig jaar een besluit genomen rondom Huizen Padua. En toen aangegeven dat men wilde dat